Daarna openen wij Gods heilig woord vanmiddag in het Bijbelboek Handelingen en we lezen uit hoofdstuk 19 de versen 1 tot en met 20. Dus Handelingen 19, de versen 1 tot en met 20 is de schriftlezing voor deze dienst.
En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen aldaar vindende, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Jezus Christus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heeren Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle dezen waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van zekeren tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden, het woord des Heeren Jezus hoorden, beide Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommigen van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders, hebben zich onderwonden de naam des Heeren Jezus te noemen over degenen die boze geesten hadden, zeggende, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Deze nu waren zekere 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordende en zeide, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden, en er viel een vrees over hen allen, en de naam des Heeren Jezus werd groot gemaakt. En velen dergenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heeren met macht en nam de overhand.
De tekst voor de prediking van vanmiddag is genomen uit Handelingen 19 en dan de versen 18 tot en met 20 als uitgangspunt voor de prediking. Handelingen 19, versen 18 tot en met 20, daar lezen wij onze tekst als volgt. En velen van degenen die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook van degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid. En berekenden de waarde daarvan en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heeren met macht en nam de overhand. Tot zover. Er is een slogan, gemeente, een lied dat, als ik het goed heb, uit de voetbalwereld komt. En dat luidt zoiets als, geen woorden maar daden. En daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het er niet op aankomt wat je allemaal zegt en welke mooie woorden je allemaal kunt gebruiken. Maar je moet het laten zien. Je moet het laten zien in je daden. Dat je de beste bent. Geen woorden, maar daden. Nu wanneer wij vanmiddag, gemeente, gaan luisteren naar het woord van God, dan zullen we ook ontdekken dat ook onze daden belangrijk zijn. Onze levensstijl. Maar het gaat ook om onze woorden en dan niet alleen ons woord, maar het woord met een hoofdletter. Woord en data, dat is het thema voor dit nieuwe winterseizoen, horen bij elkaar. En dan mag je allereerst wel denken aan het woord met een hoofdletter, het woord van God. Want zonder het woord van God zouden wij niet in staat zijn om als een christen te leven, ook niet in onze daden. En dat blijkt wel vanmiddag uit de geschiedenis die we samen hebben gelezen. Het thema voor de preek van vanmiddag is woord en daad in Efeze. We letten allereerst op de kracht in het woord. We zien wat het woord daar uitwerkt, wanneer Paulus daar geroepen wordt om daar het evangelie te verkondigen. We zien de daad door het woord, we zien wat die mensen gaan doen op een gegeven ogenblik, dat ze al die toverboeken bij elkaar brengen en dat het één grote brandstapel wordt. En ze verbranden al die boeken, die duivelse boeken. En in de derde plaats letten we op de overwinning van het woord. Het slot van onze tekst zegt dat het woord van God de overhand nam en met kracht en met gezag steeds meer heerschappij had, ook daar in Efeze. Dus woord en daad in Efeze. De kracht in het woord, de daad door het woord en de overwinning van het woord. Ja, Paulus is tijdens zijn zendingsreis aangekomen in Efeze. Efeze, dat is een belangrijke stad in die tijd. Het was de hoofdstad van de provincie Azië, een deel in Klein-Azië. Het lag ook aan een belangrijke route van het oosten en naar het westen. En er woonde een bonte verscheidenheid van allemaal mensen met allerlei verschillende achtergronden ook. Het is bekend dat er mensen woonden van allerlei culturen, met allerlei nationaliteiten en ook met verschillende godsdiensten. Wat wij vandaag ook vinden in onze grote steden en in de Randstad, dat we zeggen we leven in een multiculturele samenleving. Nou, zoiets had je daar ook in Efeze. En het moet zeker een stad geweest zijn van meer dan 200.000 inwoners. Dus best wel een grote stad. En nu komt Paulus aan in Efeze. En hij vindt daar enige discipelen, ik laat dat verder maar rusten. Dat zijn discipelen, volgelingen van Johannes de Doper, die niet eens weten dat er een Heilige Geest is, zo hebben we gelezen. Die niet eens weten van het werk van de Heere Jezus en van de geest van de Heere Jezus, die is uitgestort met Pinksteren en ze worden door Paulus ook verder onderwezen. En daarna gaat Paulus naar de synagoge toe. Dat zie je trouwens ook elke keer weer wanneer Paulus ergens het evangelie gaat verkondigen. Dan begint hij in de synagoge. Dan begint hij bij zijn eigen volksgenoten. Het volk van Israël. En hij gaat in de synagoge het evangelie verkondigen. En hij probeert allereerst zijn eigen volksgenoten in te winnen voor de Heere Jezus. Dat hij de Messias is. De zaligmaker. Uit het Joodse volk geboren. Maar dat loopt daar, en dat zie je ook vaker trouwens, dat loopt dan op een botsing uit. Een deel van de Joden stellen Paulus in een kwaad daglicht. En zo vertrekt hij dan uit de synagoge en hij krijgt de gelegenheid om in een zekere school van tirannes het evangelie te verkondigen. En we moeten bij die school denken aan een soort gehoorzaal, je zou kunnen zeggen aan een soort collegezaal, een theaterachtig iets waar heel veel mensen bij elkaar kunnen zitten om te luisteren naar een toespraak van iemand. En Paulus is daar 2 jaar lang. Nou, dat is voor Paulus doen een hele lange periode. Hij is vaak maar veel korter in een gemeente en gaat weer verder om het evangelie te verkondigen. Maar de Heilige Geest die zal hem ook deze plek hebben aangewezen om daar langer het evangelie te verkondigen vanwege de strategische plek die deze stad heeft. Een stad van meer dan 200.000 inwoners die ook in de regio hele belangrijke invloed had. Want de mensen kwamen naar Efeze om een inkopen te doen. Ze kwamen naar Efeze om daar hun handelszaken te verrichten. Met andere woorden, heel veel mensen kwamen naar Efeze. En daarom moet Paulus ook langer blijven in Efeze. Opdat het koninkrijk van God ook in Efeze en omgeving openbaar zou worden. Paulus bereikt met het evangelie heel veel mensen. En de Heere zegent het werk van de apostel Paulus op een buitengewone manier. Het woord van de Heere, dat is zo krachtig en het heeft invloed op de mensen. En God voegt er ook nog bijzondere tekenen aan toe. Paulus wordt ook ingeschakeld om bijzondere dingen te verrichten. Mensen worden genezen, boze geesten worden uitgeworpen. En je ziet dat wel vaker, ook later in de geschiedenis van de zending, dat God daar waar het evangelie voor het eerst komt, hij juist ook bijzondere tekenen verricht om de mensen vooral ook te richten op het woord, op de verkondiging van het evangelie dat daar voor het eerst is gekomen. En zo doet God het ook daar in Efeze. Maar, en dat zie je dan ook altijd weer, waar God werkt, daar is nog iemand anders aan het werk. Dat is de duivel, die is ook actief. Dat moet je maar goed onthouden, Luther zei het al, hè? Waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel. Hij is er als de kippen bij. En dan zie je hoe het rijk van God en het rijk van de duivel met elkaar gaan botsen hier in Efeze. Het rijk van het licht en het rijk van de duisternis staan lijnrecht tegenover elkaar. En dat is eigenlijk het grote thema in het Bijbelboek Handeling. En daarin laat de Heilige Geest zien dat God met zo'n kracht werkt, dat hij het rijk van de duisternis, dat hij dat binnendringt en dat hij mensen trekt uit de duisternis tot het licht. En dat hij zijn kerk in deze wereld bouwt op velelei plaatsen. Ja, dat straks zelfs het evangelie in de toenmalige grote wereldstad Rome kwam. En dat er geen kracht is die het evangelie van het licht kan tegenhouden. Nou, dat zie je ook in Efeze. Mensen die gevangen zijn in de duisternis, die worden getrokken om tot het licht te komen. Paulus die heeft later ook een brief geschreven aan deze gemeente. En dan schrijft hij, jullie waren eerst in de duisternis. Jullie wandelden in de duisternis. Jullie waren zelfs in geestelijk opzicht dood door zonden en misdaden, zonder God en zonder Christus. Deze mensen in Efeze die leefden zonder de kennis van de Heere Jezus. Ze leefden helemaal in het heidendom, in het rijk van de duisternis, met hun eigen goden en tempels. En we weten dat Efeze, en dat blijkt uit het vervolg van dit hoofdstuk, juist bekend stond om de tempels van de godin Diana. En daar in Efeze heeft God een grote verandering teweeggebracht in het leven van ontzettend veel mensen. God heeft ingegrepen door de kracht van zijn woord. Zijn woord is levend en krachtig. En dat woord van God, dat doet wat wij niet kunnen. En dat is het woord waarvan we in vers 20 lezen. Alzo wies het woord. En dat woord wies, dat wijst erop, hè, wat ouderwets woord, dat wil eigenlijk zeggen, het wordt groter en groter. Je kent misschien wel de uitdrukking het wassende water. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij overstromingen er ineens een geweldige massa water zich baanbreekt door de rivier en dat leidt tot overstromingen. En niemand kan dat water tegenhouden, dat wassende water. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Nou, zo is het ook met het woord van God. Dat heeft zo'n geweldige kracht in zich, dat het niet tegen te houden is. Want het woord van God, dat is levendwekkend. Dat woord van God, dat doet wat. In het Oude Testament wordt in het Hebreeuws ook een woord gebruikt voor woord, en dat is het woord dabar. Dat ken je misschien wel. En dat wil eigenlijk zeggen, het is woord en daad in één. Het woord doet wat. God heeft het in de schepping toch laten zien. Toen de aarde woest en ledig was, toen sprak God. Er zij licht. En toen was er licht. Verder hoefde God niets te doen, alleen te spreken. Dus dat is het scheppende woord van God. Dat is het krachtige woord van God dat wat doet. En dat is het woord wat ook aan het werk is daar in Efeze. Mensen worden getrokken uit de duisternis van het heidendom. Mensen die eerst naar de tempels van Diana gingen en daar de afgodsbeelden van Diana aanbaden. Die werden weggetrokken door de woorden die Paulus sprak over de Heer Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, die gekruisigd is vanwege de zonde. En die zondaren het leven geeft. In die stad is God de strijd aangegaan met het rijk van de duisternis. En mensen komen tot geloof en bekering. Je moet je dat eens even indenken, gemeente. Dat in zo'n puur heidense wereldse stad, waar eigenlijk geen christenen zijn, en Paulus die gaat preken, en daar komen mensen tot bekering. En niet enkele, want we zien dat heel de stad in beroering komt door de prediking van Paulus. Velen komen tot geloof. Velen komen tot bekering. Dat is op zichzelf genomen al een bemoediging. Want ik zeg er vanmiddag maar gelijk bij, gemeente. Die God leeft vandaag nog. Het is niet alleen maar een mooi verhaal uit het verleden. Bijna 2000 jaar geleden daar ergens in Efeze. Nee, deze God leeft vandaag nog. En het woord van hem dat verkondigd wordt, dat is het levendwekkende, het krachtige woord. Dat is het woord dat wat doet. Kijk, dat is een bemoediging voor een dienaar van het woord, wanneer hij door de week zijn preken aan het voorbereiden is. En wanneer hij op zondag aan de voet van de kansel staat om te bidden om een zegen over de bediening van het woord. Gods woord dat gebracht mag worden, dat doet wat. Dat is in staat om harde harten te verbreken. Dat geeft moed. Dat geeft moed voor de broeders ouderlingen wanneer ze in het komende seizoen weer op huisbezoek gaan. Wij kunnen geen dingen veranderen. Wij bekeren geen mensen. Wij kunnen geen jongeren tot de Heere Jezus leiden. God doet het door zijn woord. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat mag je ook moed geven, ook in onze tijd en in onze samenleving. Als je studeert en werkt misschien in een omgeving waar helemaal geen christenen zijn, waar je misschien wel de enige bent. En je denkt, hoe kan dat nou veranderen? En hoe kan ik nou ervoor zorgen dat anderen ook in aanraking komen met dat woord en dat het woord ook wat doet? Geef het woord maar eenvoudig door, als er gelegenheid voor is. Want dat woord dat heeft zoveel kracht in zichzelf. Daar hoeven wij geen extra kracht aan te verlenen. Het woord van God is levend en krachtig. God trekt mensen uit de duisternis tot het licht. Mensen zoals Paulus dat schrijft in de brief aan de gemeente van Efeze. Mensen die eerst dood waren door de zonden en misdaden. Mensen die in geestelijk opzicht helemaal geen leven hadden. God wekt ze tot het leven. Trouwens, gelijk maar een vraag vanmiddag. Is dat in u en jouw leven al gebeurd? Dat dat woord van God in je hart zijn kracht is gaan doen. Dat je niet meer loskwam van wat God zegt in zijn woord. Dat het je bezig is blijven houden. Dat je getrokken werd. Getrokken naar de Heere Jezus. Om in hem je zaligheid te vinden. Dat je niet meer anders kon. Dat er gebeurde wat daar in Efeze gebeurde. Mensen ontdekten wie de Heere Jezus is. Wie ze zelf als zondige mensen zijn en hoe nodig ze hem hebben. Paulus verkondigt het evangelie en het draagt vrucht. En de mensen die zien wat voor een kracht er van de Heere Jezus uitgaat. Want ik zei al, Paulus die krijgt van de Heere ook de gave om bijzondere daden te verrichten. Mensen worden genezen, boze geesten worden uitgedreven. En dat trekt ook de aandacht, want dat zie je dan ook in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen. Dan zijn er 7 zonen van Skefa, ze worden duivelbezweerders genoemd. Met andere woorden, ze zijn al bezig met duivels en boze geesten. En ze hebben waarschijnlijk al een eigen praktijkje waarmee ze mensen proberen te helpen op hun eigen manier. En die horen goed wat Paulus doet. En zeg. Paulus die gebruikt de naam van de Heer Jezus. En als Paulus de naam van de Heer Jezus gebruikt, dan gebeuren er wonderen. Mensen worden genezen, boze geesten worden uitgeworpen. Nou, dat willen ze ook wel eens proberen. En misschien kunnen ze er ook nog wat aan verdienen straks. En die 7 zonen van Skefa, die gebruiken de naam van de Heer Jezus als ze bij iemand een boze geest willen uitwerpen. Maar dan ineens, dan horen ze die boze geest zeggen, Jezus ken ik, Paulus ken ik, maar wie zijn jullie? En de man in wie die boze geest zit, die springt boven op die zonen van Skefa en die gaat een geweldig gevecht met hem aan. En die is zo sterk dat hij al die 7 zonen verwondt in dat gevecht. En die 7 zonen die gaan op de vlucht en die lopen daarna door de straten van Efeze, achterna gezeten door die man met die boze geest. Wat een vertoog. Ja, die zonen van Skefa, die dachten dat ze de naam van de Heer Jezus ook konden gebruiken. En dat ze ook Paulus konden nadoen. Maar dan blijkt, gemeente, dat je de naam van de Heer Jezus niet zomaar kunt gebruiken. Niet in je eigen voordeel kunt gebruiken. De naam van de Heer Jezus Christus, dat is een naam die alleen maar mag gebruiken, dat blijkt hier uit deze geschiedenis, als er ook werkelijk een band aan de Heer Jezus is, en als je hem ook werkelijk kent. Want de duivel die is niet bang voor mensen die de naam van de Heer Jezus alleen maar met de mond gebruiken, maar met hun hart hem niet kennen en niet aan hem verbonden zijn. Dat is misschien ook wel goed om te onthouden. Om de naam van de Heer Jezus niet alleen met je mond te gebruiken. Kijk, we zijn zo gewend aan het evangelie en zo gewend aan de Heer Jezus, dat je misschien ook wel geneigd bent om de naam van de Heer Jezus te gebruiken, omdat het zo uitkomt en dat je misschien dan bij sommige mensen ook nog wel in een goed blaadje komt te staan als je dat doet. Maar de Heilige Geest die prikt daar dwars doorheen. De naam van de Heer Jezus, die moet je met eerbied gebruiken. Want dat is de naam van die krachtige en machtige heiland, die zich niet laat misbruiken en zich voor het karretje laat spannen van mensen die denken dat ze er voordeel bij hebben als ze zijn naam noemen. Die zonen van Skefa, die leren dat. Dat is iets wat in Efeze dan geweldig indruk maakt op alle mensen. Moet u eens nagaan, wat we hier lezen. In heel de stad wordt er bekend wat er gebeurd is. Een stad van meer dan 200.000 mensen. En ze komen allemaal onder de indruk, zowel Joden als Grieken, van de naam van de Heer Jezus. En ze beseffen dat je die naam van Jezus niet zomaar lukraak kunt gebruiken. En je merkt dat er in heel die stad een stuk eerbied en diep ontzag voor de Heer Jezus en voor Paulus als dienaar van het evangelie is. Sterker nog, de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt. En daar zie je wat God doet, gemeen. In die heidense stad, waar de mensen eerst alleen maar zingen van Diana, de godin van de Efeziërs, daar klinkt nu de lofzang op de naam van de Heere Jezus, de koning der koningen en de Heere der heren, die de macht van de duisternis van de duivel verbroken heeft in levens van mensen. Ja, zo zijn er heel wat mensen tot geloof gekomen, daar in Efeze. Maar dan zegt de tekst van vanmiddag, gemeente, dat er eigenlijk nog iets meer moet gebeuren in hun leven. Ze zijn tot geloof gekomen. En wat lezen we nou hier in onze tekst vanmiddag in vers 18? Ze komen om te belijden hun zonden, hun zondige daden. Ja, u leest dat hier goed. Ik denk dat je het zo moet lezen. Het gaat hier om gelovigen. Mensen die diep onder de indruk van de Heer Jezus zijn gekomen. Mensen die de Heere Jezus Christus hebben leren kennen door de prediking van Paulus. Die tot hem de toevlucht hebben genomen. En nu wat ze gezien hebben, gemeente, met die zonen van Skefa, dat brengt hen ertoe om hun zonden, hun zondige daden te belijden. Ze hebben kennelijk nog niet met alle zondige praktijken gebroken. En dat gaat nu gebeuren. Ja, toen de Heere Jezus in hun leven was gekomen. En dan moet u bedenken dat Paulus daar 2 jaar geweest is, dus alles is niet op 1 dag gelijk veranderd. Ze hadden kennelijk nog niet helemaal in alles met hun zondige levensstijl gebroken. Ja, die toverboeken, want daar gaat het dan om. Die boeken, die geschriften met allerlei duistere praktijken. Ja, daar lazen ze dan misschien niet zoveel meer in. Of misschien lazen ze er helemaal niet meer in. Maar die lagen nog wel in hun huizen. En misschien hebben ze die ook nog wel laten liggen, eerst met de gedachte, stel je voor dat we die toch nog eens een keer weer nodig hebben. En dat die ons van pas komt. Of misschien hebben ze ook wel gedacht, want het blijkt dat dat hele dure boeken waren. Dat ja, je gooit zulke dure boeken toch niet ineens zomaar weg. Dat is weggegooid geld. Maar wanneer ze nu gezien hebben wat er gebeurd is daar in Efeze. Dat je de naam van de Heere Jezus niet zomaar kunt gebruiken, maar dat dat gevolgen heeft voor heel je leven. Dan komen ze daar naar het plein toe bij Paulus. En dan gaan ze hun zonden belijden. En ze gaan in al hun huizen, al die boeken die ze nog hebben, al die boeken met die toverkunsten en al die boeken met die occulte praktijken, ze brengen die daar op het plein. En het wordt 1 grote brandstapel waar het vuur in gaat. En al die boeken gaan in vlammen op. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Die mensen stapje voor stapje verder gaat leren en onderwijzen wat zonde is. Die laat zien dat een halve bekering uiteindelijk geen echte bekering is. Maar dat bekering iets is wat doorgaat in je leven. En wat elke keer weer nodig is in je leven. En dat het niet alleen bij mooie woorden moet blijven. Maar dat het ook vrucht moet dragen in je leven. En dat het moet te zien zijn in je daden. Echte bekering is breken met de zon. En niet een achterdeurtje naar de zonde open houden, zodat je daar van tijd tot tijd nog eens even doorheen kunt. Die boeken moeten weg. Die mensen in Efeze die zijn gaan inzien dat het bewaren van deze boeken niet voor God kan bestaan. Al zijn ze nog zo duur en hebben ze zoveel waarde. Lucas die noemt hier het bedrag van 50.000 zilverstukken. Nou, als je nagaat dat het dagloon van een arbeider 1 zilverstuk is, dan is het een kapitaal bij elkaar. En nou worden al die boeken verbrand. Misschien heeft er wel iemand gezegd, ja, maar kun je die boeken niet beter verkopen? Dan kun je dat geld nog gebruiken voor een goed doel. Nee, zeggen ze in Efeze. De brand erin. Ze moeten weg. Niemand mag die boeken meer lezen. Want het is puur vergif voor de zielen van mensen. Ze bedriegen mensen voor de eeuwigheid. Daarom weg ermee. Dat is nou ook de kracht van het woord, gemeen. Dat mensen in hun leven laten zien dat ze breken met de zonde. Ze radicaal breken met de zonde. Dat ze dat gaan leren. Dat ze dat gaan ontdekken in hun leven. Dat er niet zoiets is als een halve bekering waarmee je ook wel zalig wordt. Dat je niet alleen met het belijden van de naam van de Heere Jezus Christus er ook wel komt. Maar dat er in je leven zichtbaar wordt dat je van de Heere Jezus bent. Zit daarin ook niet een les voor ons gemeen? We niet halfslachtig zullen zijn. Niet met 1 been in de wereld en met 1 been in het koninkrijk van God, om het maar zo te zeggen. Met het ene been in het licht en het andere been in de duisternis. En je leert dat misschien niet allemaal gelijk op één dag. Maar je ziet dat de Heilige Geest hier toch verdiepend onderwijs geeft. Daar in de levens van deze mensen daar in Efeze. Dat ze gaan onderscheiden wat wel kan in de dienst van de Here en wat niet meer kan in de dienst van de Here. Ze zijn gaan inzien dat als ze die boeken daar laten liggen in hun huizen, dat dat een blokkade gaat worden voor het dienen van de Here. En dat dat een blokkade wordt voor de omgang met de Here. Ja, de Heilige Geest die gaat zo te werk in de schuilhoeken van je hart en van je leven, om ook die zonden aan te wijzen, opdat je ermee zult breken. Paulus die heeft later, ik zei het al, een brief geschreven aan de gemeente van Efeze. En ik denk dat hij dan ook terugkomt, gemeente, op wat hij daarmee heeft gemaakt in die eerste periode dat hij daar was. Als hij schrijft, juist tegen deze mensen, heb dan geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis. Jullie waren eerst duisternis, maar nu zijn jullie licht in de Heer. Breek ermee. Heb geen gemeenschap met die onvruchtbare werken. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Doen we dat ook vandaag? Want wat daar in Efeze aan de hand was, occultisme, waarzeggerij, nou het komt op een bepaalde manier vandaag toch ook nog steeds voor. Waarzeggerij, wichelroeders, paragnosten. En als we een maand verder zijn, gemeente, het hele Halloween gebeuren. Is dat zomaar onschuldig? Heb geen gemeenschap met die onvruchtbare werken van de duisternis. Die dingen moeten opgeruimd worden. Dan moeten we niet aan meedoen. Maar er zijn misschien nog ook wel andere dingen die in je leven opgeruimd moeten worden. En dat kan te maken hebben met wat je leest, met wat je ziet, met wat je hoort, welke films je bekijkt en downloadt, welke muziek je draait. Kijk het eens even na op je lijst van Spotify. Welke nummers staan erop? Misschien wel nummers waarin een leven zonder God wordt aangeprezen. En dat je kunt doen wat je zelf wilt in je leven, zonder God. Is dat allemaal onschuldig? Als Paulus zegt, breek met die zondige dingen van de duisternis. Breek met al die dingen die je op de gedachte zetten dat je Gods geboden wel kunt overtreden en dat het allemaal niet zo erg is. Wat is er op je telefoon wat gewist, wat gedelete moet worden eigenlijk? Omdat als de Heere ernaar gaat kijken, je moet zeggen, dat kan voor God niet bestaan. Zijn er dingen die anders moeten? Die een blokkade vormen voor de gemeenschap met God. Die ons in de weg staan om de Heere Jezus met heel ons hart te volgen. Handelingen 19 laat vanmiddag zien, gemeente, dat geloof niet zonder bekering kan. En dat geloof om bekering vraagt. En dat het echte geloof zich ook uit in de bekering tot God. In de afkeer van de zonde. In het leren haten zelfs van de zonde. En in het verlangen om voor de Heere te leven. En heel je leven in zijn dienst te besteden. Het is niet voor niks, gemeente, dat Paulus in zijn brief ook zegt aan de gemeente van Efeze. Dat je de Heilige Geest niet moet bedroeven door je zonde. En voor alle duidelijkheid zeg ik er vanmiddag maar even bij, dat dit geen moeten is in de zin van, nou ja, deze mensen die moesten dat ook doen en ze wilden dat liever niet. Nee, ze kwamen juist door wat ze meemaakten, daar in Efeze, door de kracht van het woord van God, wat ze zagen, daar bij die zolen van Skefa, werden ze gedrongen om te breken met die zonde. Ze wilden niet langer die boeken in huis hebben. Kijk, dat gebeurt. En daar moet je eens ook over nadenken. Dat God dat doet in je leven. En dat dat soms ook stap voor stap gaat. Want misschien denk je wel, ja, dan moet ik eerst dit doen en dan moet ik eerst dat doen. En dan pas kan ik de Heere Jezus volgen. Maar dan ga je het omdraaien. Je moet de Heere Jezus en je mag de Heere Jezus nu gaan volgen. En dan veranderen die dingen in je leven. Misschien ook niet alles in één keer, want dat gebeurde hier bij deze mensen in Efeze ook niet. Maar de Heilige Geest die gaat je verder leiden om de strijd aan te binden tegen de zonde. Dingen te verwijderen uit je leven die in de weg staan. Die mensen in Efeze die gingen dat aanvoelen in hun leven. Die boeken die moeten weg. Die boeken, daarmee doen we de Heere Jezus tekort. En daarmee doen we de Heere Jezus verdriet. Paulus die zegt in die brief aan de Efeziërs, en je zou die eigenlijk van de week eens door moeten lezen. Je moet die oude mens met zijn werken uitdoen. En je moet die nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En die nieuwe mens aandoen. Kijk het maar na in Efeze 4. Dat betekent dat je niet langer de leugen spreekt, maar dat je de waarheid spreekt. Dat er niet langer allerlei vuile en smerige taal uit je mond komt. Maar dat je anders gaat spreken, ook ten opzichte van je naaste. En dat je probeert het behoud van je naaste op het oog te hebben. Dat je tot zegen mag zijn van anderen. En dat je niet langer in je hart vervuld bent of vol bent van bitterheid en afgunst en jaloezie. Maar dat je ten opzichte van je naaste vriendelijk en barmhartig wordt. Zoals de Heere Jezus zo vriendelijk en barmhartig is ten opzichte van ons. En God in Christus ons ook heeft vergeven. Zodat je ook vergevingsgezind wordt naar een ander toe. Ik denk dat we allemaal wel huiswerk meekrijgen vanmiddag toch. Wat er is in ons leven wat de Heilige Geest gaat aanwijzen. Om die strijd aan te binden tegen de zonde en de Heilige Geest niet te bedroeven. Dan is het vanmiddag een geweldige bemoediging, gemeente, dat God dat zelf doet door zijn woord in je leven. Er staat in de tekst, de slottekst van vanmiddag, alzo wies het woord, zei hij. Als een woord dat de kracht van het woord laat zien. Het woord wordt steeds sterker. Steeds meer mensen worden beïnvloed door het woord. Komen onder het gezag van het woord. Dat is wat geweest in die grote stad Efeze. Velen komen tot bekering. God sticht er een gemeente. Een kerk. Die zijn invloed heeft in heel de omgeving. En je wordt er soms wel eens jaloers op, gemeente. Als je dat ook leest in de geschiedenis van de kerk. Hoe God in tijden van opwekking vele mensen tot bekering bracht. Soms honderden tegelijk. Daarin zie je de kracht van God. Niet alleen toen in Efeze, maar ook later in de geschiedenis van de kerk. Dat ouderen en jongeren worden aangegrepen door de prediking van het woord. Kijk, en dat heeft zijn gevolgen daar ook in Efeze gehad. Dat is ook niet allemaal van een leien dakje gegaan. Want als je dit hoofdstuk zou uitlezen, dan lees je van Demetrius de zilversmid. Die allemaal afgodsbeeldjes heeft gemaakt van Diana. Zijn hele winkel staat vol. En hij... Het was een hele lucratieve handel voor hem, dat verkopen van al die beeldjes van Diana. Want een ieder die in Efeze kwam, die wilde zo'n beeldje meenemen naar huis, om deze Diana te vereren. En wat gebeurt er nu door de prediking van Paulus? Zijn handeltje loopt helemaal terug. De mensen moeten die beelden niet meer. Hij blijft ermee zitten. Er ontstaat een geweldige oproer in de stad. Moet je eens indenken, gemeente. Wat zou dat wat zijn hier op Urk, hè? Als op zaterdagavond de kroegbazen en de eigenaars van de uitgaansgelegenheden tegen 9:30 zeggen, we sluiten de tent maar, want er is niemand meer die hier komt om zich nog even voor de zondag even vol te gieten met alcohol. komen niet meer. Dat de mensen die op zaterdagavond het oude dorp ingaan om de jongeren, ook onze jongeren van de gemeente die ze daar tegenkomen, om daarmee in gesprek te raken, dat ze in het oude dorp komen en zeggen, we zien ze niet meer. Ze hebben er geen behoefte meer aan. Of dat de mensen die hier drugs verhandelen op Urk, die zijn er ook. En die daar ook wel echt wel wat aan verdienen. Dat ze zeggen, wat is er aan de hand? Ik kan mijn spul aan de straatstenen niet meer kwijt. De mensen willen ze niet meer. De kracht van God openbaart zich in een verlossing uit de heerschappij van de duivel, uit de verslavende machten van de zonde. Dat woord van God, dat neemt de overhand, zodat we ook als we hier op Urk, ja, als we in het nieuws komen, in vaak op een negatieve manier, dat we nou eens in het nieuws komen op een andere manier. Dat de mensen moeten zeggen en dat de mensen moeten erkennen, er gebeuren wonderen op Urk. Mensen die allemaal de Heere Jezus Christus zo lief hebben. Zodat die alcohol en die drugs en al die andere dingen en al die andere zonden, daar hebben ze mee gebroken. Uit liefde tot de Heere Jezus. Misschien zegt u of jij vanmiddag wel, nou ja, dominee, dat zal maar niet gebeuren. Nee? Denken we dan niet te klein van de Heer Jezus? Zouden we dan aan het begin van dit nieuwe seizoen niet samen juist moeten bidden, op grond van de tekst van vanmiddag, om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest, te beginnen bij onszelf en in onze gemeente? Opdat deze wonderen zichtbaar worden, het woord groeit. En we zijn niet alleen maar in naam Christen. Want dat etiket kun je natuurlijk dragen. En dat dragen we heel gemakkelijk hier op Urk. De naam Christen en christelijk. We zetten het er overal bij. Maar het komt erop aan, gemeente, dat het echt zichtbaar wordt in ons leven. Dat het woord van God wat doet in ons leven. En dat we niet alleen maar een naam Christen zijn, maar dat de Heilige Geest ons hart raakt en ons hart vernieuwt en ons hart verandert. Want Christen, dat ben je overal en altijd. Niet alleen op zondag. Niet alleen op de catechisatie. Maar ook morgenochtend. Als je op school bent, op je werk bent. Ook op vrijdagavond, ook op zaterdagmiddag. Altijd en overal krijgt de Heer het voor het zeggen in je leven. En er is geen dag en geen uur waarin de Heer Jezus het niet voor het zeggen heeft in je leven toch. Dat is Christen zijn. Dat is in woord en in daad de Heer Jezus Christus volgen. Nou herkennen we dat in ons leven, gemeente, dat het woord zijn kracht doet en dat het woord steeds meer invloed krijgt in ons leven. Is dat ons gebed ook? Nemen we daar ook de tijd voor? Daarom is het woord zo belangrijk. Om het persoonlijk te lezen, om naar de catechisatie te gaan, om een vereniging te bezoeken. En niet te zeggen aan het begin van dit nieuwe seizoen, nou ja, als ik nou even kijk wanneer ik de mogelijkheid heb om misschien naar een vereniging of een bijbelstudie te gaan. Nou ja, dat lukt die avond niet en die avond niet, dus dat skippen we dit seizoen maar een keer. Dat slaan we maar een keer een jaartje over. Gemeente, het gaat om het woord van God en de doorwerking daarvan in ons hart en in ons leven. Of is er misschien de tegenovergestelde beweging in ons leven te zien? Dat het woord van God minder invloed krijgt. Dat er perioden in je leven geweest zijn dat het beter was. Dat je dichter bij het woord leeft. En dat je het woord onderzocht. En dat je dat woord van God nodig had in je leven. Dat kan ook. Dat het afzwakt. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus later zegt in zijn brief die hij schrijft aan de gemeente van Efeze. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En dat is echt ernstig. Dat het allemaal makkelijker wordt. Ja, je leest de Bijbel nog wel, maar het wordt wel minder. Het wordt allemaal oppervlakkiger. En natuurlijk, voor de buitenkant ben je christen. Maar dan is er wel wat aan de hand, gemeente. Dan gebeurt er wel wat in je leven. Op een verkeerde manier. Dan gaat het niet goed, zegt de tekst van vanmiddag. En dan zegt de Heer Jezus vanmiddag, kom terug. Bekeer je tot mij. Want hij is machtig om dat in ons leven te veranderen. Om de kracht van zijn evangelie en van zijn woord te openbaren in ons leven. Het is immers het woord van de Here. En als hier Here gebruikt wordt, dan is dat in het Grieks kurios. Dat is de verhoogde Here Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die zit aan de rechterhand van de Vader, die ons hart kan vernieuwen en veranderen. Die harde harten kan verbreken. Maar ook harten die de weg zijn kwijtgeraakt. Die zijn afgedwaald. Die de eerste liefde hebben verlaten. Hij kan ons weer herstellen. Door de kracht van zijn Heilige Geest. En hij doet niks liever, gemeen. Hij doet niks liever. Om mensen te trekken en opnieuw te trekken. Om mensen de kracht van zijn woord te laten ervaren. Om de kracht uit te oefenen vanuit de hemel door zijn Heilige Geest. Zouden we dan aan het begin van dit nieuwe seizoen niet een beroep doen op het woord van God en op de kracht die er van dat woord uitgaat. En dat we veel van deze Heere Jezus verwachten, want het geloof kan immers nooit te veel van hem verwachten. Voor onszelf. Maar ook voor onze kinderen als we die hebben, voor onze kleinkinderen. Dat het woord werkt en kracht doet. Tot eer en verheerlijking van zijn naam.